je het nogmaals lezen. Aangezien dat het maar één vers is die we lezen. Tenslotte kent u de liefde. Amen. Paulus spreekt naar gelovigen, amen, in de kerk van Korinthe. En hij zegt, u kent de liefde. Wat is die liefde die onze Heer Jezus heeft gegeven? Hij was rijk, maar is omwille van u, omwille van mij, arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Amen. Dat is een van mijn favoriete versen die zoveel zegt over de komst van Jezus. Halleluja, dat je er weken op kan mediteren. Dat je er weken op kunt kouwen. Dat je het in gebed kunt brengen naar de Heer, totdat je het begint te begrijpen. Want soms één vers lezen, we begrijpen het niet altijd. Je moet het meerdere malen opzeggen. Je moet het meerdere malen brengen in gebed. Je moet het meerdere malen vragen aan Jezus. Vader, wat betekent dit? Maak dit een realiteit. Ik wil niet zomaar mijn Bijbel lezen en dan heb ik mijn ding gedaan en heb ik mijn duty gedaan en dan ben ik er vanaf en dan is mijn geweten gesust. Ik lees liever drie woorden of een halve vers, maar dat jij het reëel en een werkelijkheid maakt in mijn leven, dan dat ik een heel boek zit te lezen gewoon om mijn schuldgevoel weg te krijgen en dat het christelijke is om te doen. Nee, ik wil een relatie met jou. Amen. En soms kan de Heer u blijven houden op één vers. En dat hij zegt van lees niet verder. En lees alleen deze vers de volgende week, de volgende maanden lang. En mediteer op die vers totdat je die vers wordt. Totdat je dat begint uit te leven en begint te geloven dat, ook al was hij rijk, hij is omwille van mij. Omwille van mij, ik ben het toch niet waard, ik ben het helemaal niet waard. Omwille van mij ben jij arm geworden, zodat ik nu rijk kan worden. Vader, ik bid vandaag dat u het mogen openbaren. Uw komst, Heer, uw komst, halleluja, op deze dag zo'n 2000 jaar geleden, Heer. Wat het mogen betekenen in ons leven. En dat we dat mogen verspreiden naar andere mensen, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Ik wil vandaag de laatste boodschap prediken in de serie Het Grootste Geschenk, deel 3. We hebben het gehad over Jozef en het voorbeeld dat we kunnen nemen aan Jozef. We hebben het gehad over de wijzen die komen en het voorbeeld dat we daaraan kunnen nemen, de geschenken die dat ze hebben gegeven, dat dat steeds een profetie was naar het goede nieuws toe, naar wat Jezus ging doen. Maar nu hebben we het gewoon over de koning zelf. Amen. Nu hebben we het gewoon over de Heer des Heer, de koning des koningen. Amen. Jezus Christus. Amen. Wat we meestal vinden in zo'n kersttafereel, en wat bijna op elke kerstmarkt, ja eigenlijk niet meer, de kerstman heeft een beetje Jezus verdreven van de centrale figuur. Maar goed, de wereld is de wereld en laat de wereld maar doen wat het niet laten kan, zolang dat de kerk maar blijft doen waarvoor de kerk is geroepen om te doen. Amen. En dat is om Jezus te verkondigen. Ik heb kerstproducties gezien online die beter zijn dan wat de wereld kan doen in de kerk. Ik heb kerstproducties gezien in grote kerken, waar dat er engelen vanuit het plafond op zo van die straps naar beneden gingen. Dans, echt waar. Het is groter dan het ballet van Vlaanderen, groter dan het Sportpaleis Antwerpen. U kan bieren. Er waren dansers met allemaal rare figuren en van die lekstokken. Allemaal kerstsymbolen. Maar het zijn heidense symbolen. Het zijn heidense symbolen in een kerk. Amen. En dan zie je een kerstman die komt van... Hoor je dat geluid? Wat? Zus Cornelia?
Nee.
Ja, je mocht hier volgen, hè?
Nee,
oké, okay. Ik dacht dat het hier vandaag... Er zijn kerstmannen die komen op zo'n slee in de kerk met van die rendieren en het klinkt allemaal heel, heel tof en zo, maar laten we geen plaats geven aan heidense tafereel, heidense symbolen in de kerk. Amen. Ik weet, ja, maar we willen de mensen trekken. We willen de mensen trekken. Je gaat mensen trekken met entertainment. Je gaat entertainment vervangen door een beweging van Gods geest. En een beweging van Gods geest kan alleen komen wanneer ieder van ons gefocust is in gebed en in aanbidding op maar één iemand, en dat is Jezus Christus. Amen. Ik begrijp dat je mooie lichten wil hebben en ik begrijp dat je er fantastische dingen mee wilt doen, maar ik heb het zien evolueren. In het begin was het nog met de juiste motivatie, maar het is veranderd in meer een spektakel en een entertainment, en de christen zit erbij en is lauw en is lui en het applaudisseert omwille van de mooie gezangen, amen, waar dat ze Grammys voor kunnen winnen. Maar waar is de overtuigende geest van God? Amen. Amen. Waar is de overtuigende beweging van God die mijn hart overtuigt van zijn goedheid en zijn liefde en naar hem toe komt en zegt van, oh Vader, heb genade op mij. Ik was arm, berooid en naakt, maar u hebt mij gekleed. Halleluja. Soms lijkt het allemaal zo idyllisch. Zo mooi. Alsof Jezus werd geboren met al die engelen er rond. En die sledes en de kerstmannen en die engeltjes er rond. En alles was allemaal mooi. Nee, het was helemaal niet mooi. Het was gruwelijk. Amen. Het was niet zo kitscherig als we kunnen vinden in onze tafereeltjes. Het was een donkere tijd dat Jezus werd geboren. Een tijd van grote immoraliteit en corruptie. Het is er eigenlijk nooit beter op geworden. Het is eigenlijk een beetje beter op geworden dankzij het evangelie dat nu verspreid wordt. En rechten van mensen worden meer gerespecteerd. Allemaal omwille van het evangelie. Nee. Allemaal omwille van Jezus Christus. Die zei wat je niet voor een ander wilt doen. Doe niet tot een ander dat je zelf niet wilt dat u wordt aangedaan. En al die wijze zaken die Jezus heeft gezegd, heeft een invloed in de wereld. Het transformeert mensen en het zorgt ervoor dat zij hun gebied transformeren. Dus ja, er is verbetering in de wereld. Het evangelie is aan het verspreiden. En daar waar het koninkrijk van God verspreid geraakt, daar moet een verandering komen. Amen. Daar moet getransformeerd worden, anders is Jezus voor niks gestorven. Het moet mensen transformeren. Halleluja, dat was zijn bedoeling. Dus ja, het gaat er beter op. Maar toen Jezus geboren werd, amen, was het heel slecht. Een geschiedkundige schrijver zegt over die tijd, de tijd dat Jezus werd geboren, dat in het koninkrijk van Rome, het Romeinse koninkrijk, dat er 6 miljoen slaven in heel het rijk waren. 6 miljoen slaven die geen rechten hadden, die misbruikt en gebruikt werden door de rijken. Die leefden en baden in weelde en luxe. Er was geen kuisheid, er was geen respect voor het huwelijk. Dat waren de uitzondering. Scheiding, immoraliteit waren de regel. De priesters maakten gebruik van de onwetendheid, van het gepeupel. Ik zeg maar wat deze geschiedkundige schrijver schrijft over die periode. Vele sectes oefenden een grote invloed uit op het volk. De Romeinse godsdiensten konden de noden van het volk niet aan. De Griekse filosofieën faalden. De keizers waren monsterlijke criminelen. Duizenden levens werden geofferd in de arena om amusement te brengen voor de keizer en zijn bloeddorstige populatie. Kinderen werden er aanzien als tweederangs en werden veel misbruikt. Alles was er corrupt. En iedereen corrumpeerde. Idoolaanbidding was er overal. Ze waren afgedreven van het aanbidden van de schepper naar het aanbidden van de schepping. En dan hebben we het nog niet gehad over Herodes, de grote. Die zo paranoïde was, die zo'n ongebreidelde lust had naar incest, naar moord en corruptie. Zo paranoïde duldde niemand dat een bedreiging was voor zijn troon, dat al de kindjes van 2 jaar en jonger moest gedood worden, afgeslacht worden in Bethlehem toen hij hoorde dat er een koning was geboren onder de Joden. Herodes was zo slecht bezeten door Satan dat hij van zijn eigen familie 2 van zijn 10 vrouwen, had er 10, 2 van zijn 10 vrouwen vermoordde en 3 van zijn eigen zonen omdat hij schrik had dat ze zijn troon gingen afpakken. Hij stierf van een verschrikkelijke ziekte. Dat is het oordeel van God. Dat komt over zo'n mens. Maar weet je wat hij deed? In plaats van vrede te nemen met zijn nakende dood. Want hij ging doodgaan. Amen. Hij probeerde zelfmoord te plegen. Maar hij zei, als ik zelfmoord ga plegen, dan beveel ik de dood van 1000 prominente Joden in het circus van Jericho. Je moet ze afslachten op het moment van mijn dood, want ik wil dat ze rouwen om mijn dood. Dus ik ga zelfmoord plegen. Ze gaan waarschijnlijk heel blij zijn dat ik zelfmoord ga plegen, maar ik wil niet dat ze blij zijn. Ik wil dat je 1000 prominente leiders van het Joodse volk afslacht, zodat ze gaan treuren Niet omwille van mijn dood, maar omwille, snap je die rare denkwijze? Gelukkig hebben ze zijn orders niet gehoorzaamd. Prijs de naam van Jezus. Maar dus in die omstandigheden, ja, lezen we in Galaten hoofdstuk 4, vers 4. Amen. Toen de volheid destijds gekomen was.
Halleluja.
Amen. Toen de tijd daar was, het perfecte moment in de geschiedenis van de moment. Maar God, had je het niet een beetje op een ander moment kunnen doen? Had je het niet kunnen doen wanneer dat het minder duister was? Wanneer dat er iemand anders in dat gebied regeerde? Want dan moeten we weer gaan vluchten. Dan moet er, Heere, had jij dat nu niet? Nee, de volheid van het God is steeds op tijd.
Amen.
Halleluja. God heeft zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Het was een tijd om depressief te worden. Een tijd dat je niet mee wil maken. Maar de tijd dat je liever wou mijden. Het is niet de tijd om als tienermeisje zwanger te worden. Maar op Gods kalender, op Gods timing was de tijd gekomen om naar beneden te komen. En de mensheid met het evangelie te redden. Nee. Hij werd geboren in de nacht. Oh, holy night. Oh, holy night. The stars are brightly shining. This is the night that our Savior is born. Amen. Het is de nacht.
Yeah.
Maar de nacht bleef niet de nacht, want er scheen een licht. Halleluja. Met de boodschap van goed nieuws dat er een redder, een Christus is geboren. God weet wat hij doet.
Amen.
Dat leert mij, God weet wat hij doet. Ook al kan mijn nacht zo donker worden, zo duister, dat ik niet meer weet naar waar ik moet kijken, tot wie ik mij moet richten, dat je geen licht meer ziet, in de put lijkt alsof hij bodemloos is, dat er geen einde aan komt, wel God weet wat je meemaakt. God weet wat er gaande is, hij weet ook wanneer de volheid des tijds gaat komen, dat hij de redding gaat sturen, dat hij de openbaring gaat sturen, dat hij de verheldering en de verlichting gaat sturen. Maar hij wacht op ons. Gaat hij volhouden? Gaat hij blijven geloven? Want we worden allemaal verleid en beproefd om op te geven. Niet waar?
Ja.
Halleluja, hou vol. De nacht zal overgaan. Je zal hieruit geraken. Met de hulp van God zal je hieruit geraken. Kan je niet beloven dat het makkelijk gaat gaan? Of dat het snel gaat gaan? Maar met de hulp van God, amen, geraken we uit enig welke situatie. Halleluja. Maar ondertussen, wees niet bang. Raak niet verbitterd. Amen. Hou je hart rein. Focus op het licht van Christus. En met zijn hulp kan hij jouw ervaringen gebruiken voor zijn glorie.
Ja.
Amen. Halleluja. In het begin hebben we Paulus zijn statement. En als je nog eens even terug wilt gaan, vader. Vers 9 van 2 Korinthe. Halleluja. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Het eerste wat ik lees in deze vers is, wat heeft hij gegeven? En we lezen hier liefde. Het Griekse woord is charis. De NBG vertaalt het als genade. Amen. De charis, de genadegave. Amen. Kent u de genade? Want dit is wat het zegt, tenslotte, kent u de charis, de liefde, de genade, de goedheid. Amen. Die onze Heer Jezus, kent u de genade die onze Heer Jezus heeft gegeven? Dat is misschien een goede openingsline, als je wil evangeliseren. Kent u de genade? Kent u de liefde die onze Heer Jezus heeft gegeven? De meesten gaan zeggen, maar, nee. Of sommigen kennen het wel, maar het is nog niet helemaal doorgecijpeld. Amen. Want die genade is transformerend. Dat laat u niet op dezelfde manier achter. Het verandert je denken, je doen en de manier waarop jij met andere mensen omgaat. En van wie heb je dat gekregen? Wie heeft u dat gegeven? Dankjewel, Johanna. Jezus. Is dat iets dat je uit jezelf hebt geleerd? Is dat iets dat je jezelf hebt moeten forceren om aan anderen te geven? Is dat iets dat je jezelf kan aanpraten, de genade van God? Nee, dat is iets dat gegeven wordt.
Ja.
Halleluja. Dat komt niet vanuit mezelf, want vanuit mezelf komen alleen maar slechte zaken. Ja. Ik ben geboren in zonde en mijn vlees produceert alleen maar
carnale vleeselijke zaken. Maar oh, God zij dank voor de nieuwe goddelijke natuur. Halleluja. Waarvan Petrus heeft gezegd dat wij kunnen delen. Halleluja. Nu dat hij is gekomen. Kunnen we delen van, kunnen we, moet ik zeggen, proeven van een nieuwe geest die in ons hart komt. Dank u, Jezus. Het begint allemaal bij hem. Halleluja. Hij is degene die het is begonnen. Hij is de initiator. Amen. Ik heb niks gedaan dat ik dit kan verdienen. Het enige wat ik kan doen is reageren op hetgeen dat Jezus, dat God mij openbaart. Ik kan er alleen maar op reageren. Als ik een openbaring krijg van wat God voor mij heeft gedaan, kan ik zeggen, ik wil het niet of ik wil het. Amen. Het evangelie moet zo makkelijk gepresenteerd worden aan mensen dat er maar twee opties zijn om te reageren. Het zij, ik wil het of ik wil het niet. Maar laat het niet zijn van ik heb geen idee waarover die mens het nu heeft. Want als je daar, als je zo het evangelie aan de man brengt, het moet simpel zijn. Het moet duidelijk zijn. Het moet niet theologisch zo ingewikkeld zijn dat je half de Bijbel moet uitleggen vooraleer die mens gaat begrijpen wat de charis, de liefde van God, betekent in zijn leven. Amen. Het evangelie moet zo duidelijk zijn. Amen. Doorheen je vruchten, doorheen de manier dat je het presenteert, dat een mens ofwel heel makkelijk zegt van ik wil wat jij hebt. Of, oh, weet wat, het is oké, ik wil niet geconfronteerd worden met mijn zwakheden. Laat mij maar alleen in mijn duisternis. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Gods liefde is niet iets dat we in ons intellect gaan affirmeren. Het moet voelbaar, merkbaar, zichtbaar, hoorbaar worden. In de vorm van de persoon van Jezus Christus. Die, ook al was hij rijk, omwille van ons arm is geworden. Zodat wij rijk zouden worden. Hoe was Jezus rijk? Hij was niet rijk in de zin van Bill Gates en de rijkste man op aarde vandaag is Elon Musk. Amen. Maar rijk als God zijnde. Wanneer Paulus zegt hij was rijk, dan heeft hij het niet over goud en zilver. Ook al, halleluja, als God zijnde had Jezus alles van de aardbol. Maar Jezus was rijk, dat wil zeggen de positie die Jezus had, de rijkdom die hij had. Voor hij mens werd. Hij was niet zomaar een man. Het was God. Halleluja. De enige ware God. Halleluja. Schepper van hemel en aarde. Ja. En alles was voor hem en door hem en achter hem door. Voor hem geschapen. Er is niets. Halleluja. Dat God niet wist dat er ging geschapen worden. Diezelfde Yahweh. Halleluja. The great I am. Halleluja. Is mens geworden.
Ja. Amen.
Amen. God, die Jezus, zijn identiteit is die van God. Hij was rijk. Dat betekent dat hij deelde in dezelfde glorie voordat hij mens werd. Dat is wat hij ook zegt in Johannes 17. Halleluja. Dat is wat Jesaja had gezien in zijn visioen. In Jesaja 9. Hij spreekt daarover een kind dat werd geboren en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Zuster Cornelia, hoe kan een kind nu worden genoemd wonderbare raadsman? Een kind, sterke God, een kind, eeuwige vader, het is een kind, vredevorst, het is een zuigeling. Het is een zuigeling, wat kan een zuigeling, een baby, vrede brengen? Amen. Voor iedereen, en maar prijs de naam van Jezus. Dat is wat rijkdom is. Je mag nog de rijkste persoon op aarde bijeenbrengen. Breng ze allemaal tezamen in één ruimte, leg al hun geld op één stapel, al hun zilver, brons, dollars, whatever. Het is niks vergeleken. Het komt zelfs nog niet in de buurt met hoe rijk onze Heer Jezus Christus was. Amen. Breng alle wijste mannen en vrouwen van vandaag bijeen. Breng de succesvolste, sterkste, snelste. Hetgeen dat wanneer aliens ooit naar onze planeet zouden komen, die zijn er niet hoor. Maar stel dat ze komen en ze willen weten wie zijn de sterkste, wie zijn de snelste, wie zijn de slimste, wie zijn de mooiste. Amen. Zet ze allemaal samen in één groep. Dit is wat de aarde heeft te bieden. Dit is Earth, ja? Ik weet niet wat er komt van Jupiter, daar zit niemand. Maar dit is what Earth has to offer. Ah wel, het komt niet in de buurt van die ene, halleluja, Jezus Christus, die geboren werd ergens. Halleluja. Hij was en is de gever van al die talenten, aan die rijken, aan al die slimme, al die mooie mensen. En prijs de Heer voor de Jezus. En, prijs de Heer voor al die mensen en hun talenten en hun gaven en hun rijkdom dat ze hebben gekregen. Maar we moeten niet de geschenken gaan aanbidden. We moeten de geschenkgever gaan aanbidden. Halleluja, dank je Jezus. Dus waar waren we? Oké, om te beseffen het geschenk. Wil je teruggaan, vader? Vers 8. Vers 9. Om te beseffen het geschenk van God aan de wereld moeten we beseffen van waar het geschenk komt. Dus we weten, hij is rijk. Maar, het is maar een deel van de waarheid. Maar, en we kunnen daar zoveel over shouten als we willen. Ja, Jezus is God, prijs de Heer. We hebben een openbaring. Het was niet zomaar een man. Het was niet zomaar een profeet. Het was niet zomaar een goeddoener voor het volk. Een filosoof. Nee, het was meer dan dat. Ja, we verheugen ons daarin.
Ja.
Maar het is deel van het evangelie. Amen, dat is één deel. Hij was rijk, maar is omwille van u, omwille van mij, arm geworden. Waarom? Omwille van ons, omwille van u en ik. Waarom zou God zoiets doen? Dat is een goede vraag. Waarom zou God van zijn troon stappen? Hij had daar ook kunnen blijven zitten. Hij had iets anders kunnen doen. Hij had het systeem van het Oude Testament laten kunnen voortgaan en de mens laten ploeteren in zijn zonden en het proberen zelf te doen. Maar waarom komt hij als mens, om dan nog wetende dat hij beschimpt gaat worden, uitgespuwd gaat worden, nagels in zijn handen gaat krijgen, verworpen worden, wetende dat dat allemaal gaat gebeuren, onschuldig. Een schuldige dood sterven. Een verschrikkelijke dood. Waarom? Wel, om u terug in verzoening te brengen bij hem. Om hetgeen wij kapot hebben gemaakt,
Amen,
terug te herstellen naar hoe het eerst was. Amen. Omdat hij het wil. Omdat hij waarde zag in die relatie tussen God en mens.
Ja.
Het was Gods wil.
Amen.
Halleluja. Omdat hij waarde zag in de herstelde relatie. Omdat hij waarde zag in mij. Zie, soms prediken we een evangelie dat u zo schuldig doet laten voelen van, oh God, I'm such a wretched sinner. Ik ben zo'n waardeloze zondaar. En dat houdt u in die identiteit van altijd maar waardeloze zondaar te zijn. En dat we zeggen, oh God, al gelukkig voor uw genade, want anders ben ik een waardeloze zondaar. Maar het probleem met die gedachten is, en kan ervoor zorgen dat we onszelf beter proberen te doen laten voelen door onze werk, om nu goed te doen voor God. Ah ja, want hij heeft zijn liefde gegeven. Ik was een vieze, slechte mens, dus nu moet ik mijn best doen om aan zijn liefde te beantwoorden. Maar als we gaan denken dat omwille van ons, dat wil zeggen de prijs die hij heeft betaald, en je gaat geen prijs betalen voor iets dat niet waard is. Amen. Amen. Je gaat geen dure auto kopen, amen, voor een honderdste van de prijs. Amen. Die auto is 100.000 euro waard. Er gaat niemand, geen enkele car dealer gaan zeggen, je krijgt hem voor 1000 euro. Amen. Je moet de prijs betalen voor hetgeen dat het waard is. Wat was de waarde van Jezus zijn bloed? Amen. Meer dan eendert wat. Wat was zoveel waard dat omwille van ons is hij arm geworden.
Ja.
Amen. Dat wil zeggen dat als hij al die moeite heeft gedaan om mij bij hem te krijgen, zal hij dan nu ook niet moeite doen om deze relatie te behouden?
Ja.
Datgene dat hij begonnen is in ons, zal hij dat ook niet voltooien tot de dag dat hij terugkomt? Amen.
Ja.
Dank u, Jezus, dat ik nu kan bidden. O Vader, halleluja, u kwam voor mij. Omdat u waarde zag in deze relatie. Omdat u het wou dat de verzoening kwam en dat wij nu kunnen communiceren. En dat ik nu in uw aanwezigheid kan komen. De Bijbel zegt dat we stoutmoedig binnen kunnen komen in zijn aanwezigheid. Zonder schroom of angst. Omwille van het bloed van Jezus.
Amen.
Amen. Halleluja. Maar als we steeds kijken naar ons en onze daden en ons verleden, dan gaan we niet onszelf verheugen in het bloed van Jezus. Focus u op het bloed van Jezus. Dat laat zien de prijs, halleluja, die Jezus heeft voor ons betaald. Dank je, Jezus. God kwam om zijn liefde te tonen aan zijn schepping. Iets dat hij al van het begin, van het eerste begin doet en hij zal blijven doen. Want we zijn gemaakt en we zijn geschapen om zijn charis, zijn genade, te ervaren in ons leven. We zijn geschapen om te wandelen met God. We zijn gemaakt in het beeld van God, om te reflecteren dat wat onze schepper nu heeft hersteld. Amen. We zijn gemaakt in het beeld van God. We hebben dat verbroken door de zonde. En Jezus heeft het hersteld. Amen.
Amen.
We zijn niet gemaakt om God te dienen. Dat klinkt heel vreemd. We zijn niet gemaakt om God te dienen en dienaars te zijn voor hem en te werken voor hem en andere mensen de weg te maken, ook al is dat een product dat komt uit een relatie met God. Amen.
Amen.
Maar dat is niet prioriteit nummer 1. Want zo dachten de mensen in het Romeins, wij moeten de goden dienen. Wij moeten de goden dienen. En we moeten naar daar komen. En we moeten offers brengen. En we moeten neerbuigen. En we moeten dit doen. En we moeten wierook branden. En we moeten kaarsjes branden. En we moeten offers brengen. En we moeten weer offers brengen. Amen. Mijn dienst naar God toe moet komen vanuit het besef van wat hij heeft gedaan voor mij, dat ik nieuw ben en nu wil ik God dienen. Halleluja. Omdat de relatie is hersteld en hetgeen dat hij aan mij nu laat zijn wie ik ben, kan ik reflecteren naar andere mensen toe. Amen. Ja, begrijp me niet verkeerd. We dienen de Heer. Amen. Maar mijn eerste reden dat ik geschapen ben, halleluja, in zijn beeld is om met hem te kunnen communiceren. Amen. God wil geen robots. God wil geen robots en slaven die zijn dienst doen. Amen. Dat is niet zijn verlangen. Zijn verlangen is dat al degenen die tot hem komen, moeten hem aanbidden. Halleluja, in geest en in waarheid. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Om dat te kunnen doen, moest hij arm worden. Juist, omdat wij nu kunnen God aan binnen geest en waarheid, moest hij arm worden, één van ons. Hebreeën zegt dat hij gelijk werd aan zijn broeders en zusters om ons te kunnen bevrijden. Hij koos vrijwillig om arm te worden. Zuster Cornelia, dat wil zeggen dat God ervoor koos om mens te zijn. Hij legde zijn heerlijkheid in Christus, legde hij alles wat God is, legde hij te slapen. Hij was nog steeds God, maar hij koos ervoor om als mens zijn goddelijke gaven en zijn inzichten en zijn machten en krachten niet te gebruiken, maar om als mens volledig door het leven te gaan. Dat kunnen wij niet begrijpen. Dat kunnen wij niet begrijpen. Jezus was niet als God die ervoor koos om af en toe te cheaten. Af en toe een keer mijn menselijkheid afzetten. Ik ga nu even in goddelijke modus, want die pijn en die onzekerheid en die beproeving die mij te wachten staat, die wil ik niet meemaken. Laat me even andere modus gebruiken. Nee, nee. Jezus was volledig mens en hij werd beproefd als een mens. De Bijbel zegt in alle opzichten zoals ons, maar zonder zonde. Jezus begon beproefd te worden in de woestijn, het begin van zijn bediening. De duivel zag zijn kans schoon om de identiteit van Jezus op de proef te stellen. Want God had daarvoor met zijn doopsel de hemel geopend en de duif toen laten neerdalen. En de stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, amen, in wie ik veel vreugde vind. Dat was een referentie naar een of andere psalm. En de duivel komt daar en zegt, ben jij de zoon van God? We zullen dat een keer testen. We zullen eens testen of jij echt de zoon van God bent. En hij begint dan Jezus te beproeven op al die verschillende manieren. En ja, Jezus werd verleid. Hij koos ervoor om als mens door het leven te gaan en de beproevingen en de verleidingen te moeten ondergaan. Want wanneer we beproefd worden, broeders en zusters, kunnen we doen zoals Jezus doet.
Nee.
Hij is een voorbeeld voor ons. Stel je voor dat Jezus, deels God, deels man, maar hij koos ervoor, hij koos ervoor om af en toe man te zijn, af en toe God te zijn. Hoe kunnen we daar een voorbeeld aan nemen?
Amen.
Hoe kan ik daarmee identificeren?
Ja.
Ik heb geen knop. Ik heb geen knop die mij eventjes God maakt en mij verlost van alle pijn. En met mijn vinger bliksem kan mensen doen laten zappen en dood laten gaan. Ik heb dat niet. Amen. Maar Jezus was een voorbeeld voor ons. En hoe hij omging met beproevingen, hoe hij omging met verleidingen, is een voorbeeld voor ons. Hij gebruikte het woord van God, hij gebruikte gebed. Hij gebruikte zijn relatie met zijn vader, halleluja, om steeds, telkens, elke verleiding uit de weg te slaan, elke beproeving, amen, proberen te overwinnen. En niet proberen, hij slaagde erin, amen. Dus hij werd verleid in het begin van zijn bediening en op het einde van zijn bediening. Amen. In Lucas 22, vers 39. Amen. Er kwam een aanval op zijn identiteit. U kent het verhaal. Lucas geeft een verkorte versie weer van deze ervaring. Dit is op de Olijfberg. Dit is in de tuin van Getsemane. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte, onthoud dat, volgens zijn gewoonte, naar de Olijfberg. En de leerlingen volgden hem. En toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hem: bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hem weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: Vader, als u het wil, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. En uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door... Iemand anders meegemaakt?
Doodsangst.
Overvallen worden door doodsangst. Maar hij bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Dit is een medische conditie. Lucas noteert dit detail. Lucas, zijnde zelf een arts, of met een artsachtergrond, die schrijft zijn evangelie voornamelijk Jezus als mens. En hij geeft zo details die Matthäus en Marcus en Johannes niet geven. Hij noteert dit detail dat zijn zweet als gevuld was met bloed. En dat is een extreme vorm van stress die zich kan voordoen bij mensen. Dat wanneer uw bloeddruk zo hoog wordt, en het stressniveau en de cortisol en de hormonen zo hoog, dat er uit uw poriën het zweet vermengeld geraakt met bloed. En dus Jezus was overmand in een doodsangst. Ja? Een serieuze beproeving. Ja. Een serieuze verleiding. Amen. Waar was ik? Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen: waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Amen. Halleluja. Wat halen we hieruit? Gaan we terug naar vers 39. Volgens zijn gewoonte ging Jezus naar de Olijfberg. In Lucas 21, vers 37, kunnen we lezen dat tijdens deze laatste week, en dat noemen ze de Passieweek, de week erop hij zijn kruising ging gebeuren. Hij ging met zijn leerlingen elke avond naar de Olijfberg. Hij ging daar met zijn leerlingen om te bidden. Daarom dat Judas wist waar Jezus vertoefde.
Ja.
En Judas komt daarna aan met zijn bende soldaten, want hij wist dat Jezus daar elke avond naartoe ging om te bidden. Dus Jezus, vind je dat niet frappant? Jezus weet wat er gaat gebeuren.
Ja.
Hij weet door wie hij wordt verraden. Hij weet wat ze hem gaan aandoen in die tuin, op die berg. Waarom zou hij er naartoe gaan? God had Jezus niet geplaatst in een mooie tuin, de tuin van Eden, maar in de tuin van beproeving. Getsemane. Maar als hij zou slagen in de beproeving, kan hij ons alle leiden naar de nieuwe tuin van Eden. Amen. God koos ervoor. Ik ga hem niet zetten in een tuin waar alles makkelijk gaat en comfortabel. Nee, ik plaats hem in een tuin van Getsemane, in de tuin van crushing. Amen. De tuin waar dat de olie, de olijfberg, waar de olie moet worden gebroken, zodat er een zalving uit kan komen. Ik ga hem daarin plaatsen, want ik weet, mijn zoon zal slagen. Ik weet, hij zal de beproeving doorstaan, want er is een relatie, er is een vertrouwen. En ja, de duivel gaat komen met leugens. Halleluja. Maar de Heer was voorbereid. De Heer was voorbereid. Halleluja. Hij wist wat er ging gebeuren in de tuin. En elke avond kwam hij daar om te bidden op die Olijfberg. Als ik het was, en ik wist wat er ging gebeuren op die plaats, Ik zou er niet naartoe gaan, broeder Emmanuel. Ik zou stress krijgen. Ik ga een trauma krijgen van die plaats. Ik zou me van alles inbeelden wat er zou gebeuren. Worst case scenario. De duivel komt en ik zeg, ik kom niet in de buurt van die plaats. Weg daarvan, want ik weet dat dat het begin gaat zijn van onmenselijke pijn. Amen. Maar Jezus ging er naartoe om die plaats te bedekken met gebed. Om angsten te confronteren met gebed.
Ja.
Amen. En dat is de beste manier om ze te overwinnen, mijn broeders en zusters. Is, we willen zo graag de angsten uit de weg gaan. Amen. Maar confronteer ze met gebed.
Yes.
Weet je wat je zelfs kan doen? Dank God voor de angsten. Want ik weet op de een of andere reden, Vader, deze angsten die u toelaat, deze situatie die u toelaat, deze beproeving die u toelaat, op de een of andere manier, het gaat mij leren om meer op u te gaan leunen.
Yes.
Halleluja. Amen. Ik kan bidden wanneer dat de angsten komen, in plaats van dat we ze er tegen verzetten en er tegen te bidden en de duivel beginnen te rebuken. Amen. Ik weet, dat is niet makkelijk. Amen. Maar je kan zeggen, oh, dank u Jezus voor deze nieuwe challenge. Dank u Vader voor deze beproeving, want ik weet op de een of andere manier, halleluja, ik ga leren dat ik meer op u moet leunen. Ik ga leren dat u groter bent, amen, dan mijn challenge. Ik ga leren dat u groter bent dan de duivel. En ook al moet alles van mij worden afgepakt, ook al moet u dit en dat uit de weg ruimen, zodat ik eindelijk kan zien wat ik moet zien. Laat het gebeuren. Laat u wil geschieden. Amen. We willen graag angst uit de weg gaan. En Jezus kwam er elke avond, wetende dat dat de plaats was waar dat een van zijn eigen leerlingen hem ging verraden met een kus. Het ging het begin zijn van bespottingen. Halleluja, het ging het begin zijn van een intense doodsangst. Maar hij ging en hij bedekte die plaats met gebed. Halleluja, dank u Jezus. Hij was compleet mens. Denk maar niet dat hij niet verleid was zoals u en ik. Hij bad zelfs. Heer, als u het wil, dat bad hij. Was dat? Als u... was dat een volgende vers, volgende vers. Als u het wil, neem dan deze beker weg. Ik vond dat een beetje vreemd toen hij Jezus dat bad. Als u het wil, hij weet toch, Emmanuel, dat de weg is, nietwaar? Hij wist, hij heeft het geprofeteerd. Hij heeft het 100 keer gezegd tegen zijn leerling. Man, ik moet gaan lijden en de mensenzoon moet gaan sterven aan de handen van de heidenen. En dit moet allemaal gebeuren, zodat het vervuld gaat. En als het moment daar is, wordt hij zo overmand door een doodsangst dat hij een gebed bidt. Heer, als u het wil, dit geeft mij hoop. Dat als Jezus dat kan vragen, dan kan ik alles aan God vragen. Ik kan alles aan God vragen, wat ik ook maar wil, zolang dat ik opvolg mijn vragen. Zolang dat ik niet blijf steken van vader, neem dat weg, ik wil dat niet, doe die dingen weg, doe dat weg, niet dat weg, ik wil niet ziek zijn, ik wil niet dat zijn, ik wil niet, neem het allemaal weg, ik kan dat vragen en ik blijf het vragen, maar zolang ik maar niet steek in die ene vraag. Waar dat op duur mijn vraag, mijn wens, mijn idool, mijn verafgoding wordt. Alsof God niet met mij verder kan gaan. Alsof ik niet verder kan gaan met God. Totdat ik genezen word. Totdat ik van dit bevrijd word. Totdat ik dat heb ontvangen. We mogen niet blijven steken in het verzoek. Amen. We moeten verder gaan. Zoals Jezus zegt. Amen. Maar niet wat ik wil. Amen. Maar wat u wil, wat dat gebeuren.
Amen.
Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Toch bad hij. Als u het wil, neem dan deze beker. Neem de beker. De beker stond voor wat hem, de trial, wat hem te wachten stond. Amen. Dat was God als man. Jezus werd verleid op alle mogelijke manieren, maar hij ging verder met zijn gebed. Niet mijn wil zou geschieden, maar u wil. En hij had dit geleerd aan zijn leerling. Dit was een gebed die hij reeds had geleerd aan zijn leerling. Zijn leerling die vroeg, hoe moeten wij bidden? Alhoewel, bid zo, onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zijt uw naam. Uw wil zal geschieden. Amen. Op aarde als in de hemel. Hij had het toen al geleerd. En dit was weer een voorbeeld voor hun. Amen. Dank u, Jezus. Dat brengt me bij mijn derde en laatste punt. Terug naar vers 9. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, mens geworden. Alles te ondergaan als mens, afhankelijk te moeten zijn van zijn eigen geest buiten incarnatie. Ik weet, dat klinkt allemaal heel moeilijk. Maar hij deed dat zodat wij rijk zouden worden. Amen. Dank u, Jezus. Hoe worden wij dan rijk, broer Bart? Zoals Bill Gates, Elon Musk? Nee, zoals hij.
Ja.
Halleluja. Zoals hetgeen dat hij heeft gerealiseerd. Amen. Hetgeen dat hij heeft gekocht voor ons. Wordt getransfereerd naar ons wanneer wij in hem beginnen te geloven. Doordat Jezus is gestorven en is opgestaan, amen, is de mogelijkheid gekomen om zijn geest te ontvangen. Om kinderen van God te worden. Snap je wat ik wil zeggen? Ja, wij worden rijk doordat we een nieuwe identiteit aannemen. Doordat wij nu, Galaten vers, weet wat ik laat de Bijbel spreken, Galaten hoofdstuk 4, vers 1 tot met 7, dat is mijn laatste vers. Amen, ik bedoel dit. Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de macht van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden, vers 5, om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. Vers 6. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba Vader roept. U bent nu geen slaven meer. U bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenaam door de wil van God. Dat is rijkdom. Dat is rijkdom in Christus. Als je broer Emmanuel, als je broer ook kan komen helpen. Amen. Dat is rijkdom in Christus. Halleluja. Als de kerk zou beginnen te beseffen, amen, wie ze zijn in Christus, amen, dan zouden we ons anders gaan beginnen te gaan gedragen. Dan gaan we ons niet gedragen alsof we een bende losers zouden zijn, alsof we ergens op het einde van de rij zouden zijn. Nee, we zijn niet de staart, we zijn het hoofd. God heeft ons op een positie gegeven in de hemelse sfeer doorheen Jezus Christus. Amen. Halleluja. Jij mag misschien letterlijk arm zijn zonder geld, maar in de geest ben je rijk. Amen. En datgene wat hij voor u in de geest heeft gedaan, halleluja, rechtvaardig, heilig heeft gemaakt, een positie en identiteit gegeven, datgene wat hij heeft gedaan voor u, zal uw denken doen veranderen en zal uw leven doen veranderen. Amen. Dank u, Jezus. Als je Jezus hebt, dan heb je alles wat je nodig hebt, nietwaar? Als je Jezus hebt, dan heb je alles wat je nodig hebt. Halleluja. Dank u voor uw komst, Heer. Als er bij zijn die zichzelf arm en berooid en naakt voelen. Wel, Jezus is dat geworden. Zodat wij je niet meer zo hoeven te voelen, maar dat we rijk in hem kunnen zijn. Er is een geest te ontvangen. Er is een geest ontvangen, omdat we zijn kinderen zijn. Halleluja. Zijn bloed maakt dat ik rechtvaardig kan zijn. Dat ik goed genoeg kan bevonden worden om zijn geest te ontvangen. Niet waar? Ik kan het niet zelf ontvangen op mijn eigen kracht. Ik kan alleen zijn geest ontvangen wanneer ik besef. Halleluja. Dank u, Jezus. Ik ben vergeven. Ik bekeer me van mijn vroegere werken, Heer. Ik heb gekeken op één manier naar mijn leven zoals dit, maar ik kijk nu op een andere manier. Ik kijk naar u. U bent voor mij, u bent met mij. U bent naast mij, u bent in mij. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Halleluja.